gaan verder met de tabernakel. En we zijn er bijna doorheen. Nog twee voorwerpen moeten wij bespreken met elkaar. En u kent de beide voorwerpen wel. Het ene voorwerp is het reukofferaltaar. En het laatste voorwerp is de ark van het verbond. Of eigenlijk zou je ook het verzoendeksel nog apart kunnen beschouwen. Dan kom je precies op 7. Voor het geval u niet meer weet waar we het over hebben. Dit is het plaatje van het tabernakel. We zijn door de deur gegaan, langs het brandofferaltaar, langs het wasvat. En we zijn het heiligdom ingegaan en in de voorste ruimte zijn wij blijven steken met onze bespreking. En we lezen met elkaar Exodus 30. Ik heb bandje geluisterd vorige week en toen viel me op dat niemand een Bijbel bij zich had. Dus ik dacht van ja, dat kijk, één Bijbel. 2, 3. Ah, er komt wat. Ah, kijk, dat is beter. Daar komen Bijbels. Ik heb het wel op de sheet gezet, maar ik dacht van vooruit, ik zal u een klein beetje plagen. Want uiteindelijk, het gaat er niet om wat ik allemaal beweer, maar wat u zelf in uw Bijbel tegenkomt. Dus ik hoop dat u volgende keer allemaal een Bijbel bij u heeft. Dan kunt u ook onderwijl nog dingen nakijken of nalezen. En u kunt ook aantekeningen maken, dat heb ik ook heel veel gedaan. En dat helpt mij altijd als ik een gedeelte opnieuw weer lees. Ik lees met u Exodus 30, vers 1 tot 10. Gij zult een altaar, een offerplaats voor reukwerk maken. Van acaciahout zult gij het maken. Een el lang en een el breed, zodat het vierkant is en 2 el zal zijn hoogte zijn. De hoornen zullen daarmee 1 geheel vormen. En gij zult het overtrekken met louter goud, het bovenvlak en de zijvlakken rondom en de hoornen. En gij zult er een gouden omlijsting omheen maken. 2 gouden ringen zult gij ervoor maken. Onder de omlijsting aan de beide zijkanten zult gij ze maken, op de beide zijden. En ze zullen dienen als houders voor draagstokken, om het daarmee te dragen. Gij zult dan de draagstokken van acaciahout maken en ze overtrekken met goud. Gij zult het zetten voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis is. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik met u zal samenkomen. Aaron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook doen opgaan. Elke morgen wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. En ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heren, als een bestendig reukwerk voor uw geslachten. Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen, noch brandoffer, noch spijsoffer, ook een plengoffer zult gij er niet op plengen. Aaron zal met het bloed van het zondoffer van de verzoening 1 maal per jaar op zijn hoornen verzoening doen. 1 maal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten. Allerheiligst is het voor de Heere. En als u verder zou lezen, dat staat niet op de sheet, maar dat kunt u dan bijvoorbeeld wel in uw eigen Bijbel nalezen, is vanaf vers 34 wordt ook een beschrijving gegeven van het reukwerk. Dat hele reukwerk wat gebracht moet worden op dat reukofferaltaar is ook voorgeschreven in de Bijbel. Een plaatje, even om u weer helemaal alert te maken op waar wij gebleven waren. De tabernakel met 7 voorwerpen. 2 in de voorhof, 3 in het heilige, 2 in het heilige der heiligen. En die hebben we bijna allemaal al besproken. En het is goed om even te noteren dat er 2 voorwerpen niet zomaar heilig waren, maar allerheiligst. En het ene voorwerp is het brandofferaltaar en het andere voorwerp is het reukofferaltaar. Dat zijn de 2 altaren die in de tabernakel staan. Het brandofferaltaar staat hier in de voorhof, pal na de ingang. En daarop worden dierenoffers gebracht. Het reukofferaltaar staat hier, pal voor het voorhangsel. En daarop wordt reukwerk gebracht. Stoffen die verbrand worden en dan lekker gaan ruiken. Zometeen zullen we daar nog op verder gaan wat die 2 dingen met elkaar te maken hebben. Maar nog een onderscheiding die ik ook al eens eerder heb aangegeven. Je zou de voorwerpen van het tabernakel ook kunnen onderscheiden in voorwerpen die in de rechte lijn staan van de ingang naar de ark In het Engels heet dat vessels of approach. Ik weet eigenlijk niet goed hoe je het moet vertalen. De voorwerpen die te maken hebben met het naderen tot God. En dan heb je ook een aantal voorwerpen die in het Engels genoemd worden vessels of display. Voorwerpen die eigenlijk eromheen staan en die een andere betekenis hebben. En als je de weg van een priester tot God zou beschrijven, dan is dat door de deur, Jezus Christus de deur, langs het brandofferaltaar, Golgotha, waar verzoening gedaan is, het offer is gebracht, langs het wasvat, de reiniging, door het woord, in het heiligdom, en dan naderen we eigenlijk naar het reukofferaltaar. Wij als mensen, als wij voor God verschijnen, komen wij niet in de ark of op de ark, dat is de woonplaats van God, maar de plek vlak voor de ark waar je als mens het meest dicht bij God kunt komen, dat is dat altaar wat hier in dat heilige staat. Dat is, mag ik het zo zeggen, de eindbestemming voor u en mij als wij tot God willen naderen. Daar gaan we vandaag over nadenken. Hier een plaatje van dat reukofferaltaar. Het was wat hoger dan de andere, het is ongeveer een meter hoog. 50 bij 50 in het vierkant. Ook weer met zo'n gouden omlijsting. Het is van hout, overtrokken met goud. En daarop, op die plaat hierboven, werden dan reukwerken gebracht en verbrand aan ter ere aan de Heere God. Ik zou twee dingen met u willen bespreken. Het één is stilstaan bij de symboliek van het reukofferaltaar en niet zozeer het altaar zelf, daar is ook heel veel over te zeggen, maar meer over de priesterdienst die daarbij hoort. En vervolgens ook iets willen zeggen over ons naderen tot God, omdat wij ook priesters zijn. En God eigenlijk verwacht dat wij elke dag ook staan bij dat reukofferaltaar om God te eren en te dienen. Ik zei het al, twee altaren in de tabernakel. En die vindt u ook weer terug in de tempel. Die vindt u eigenlijk ook terug in het Nieuwe Testament. Twee plaatsen waar je God kunt offeren. De ene plaats is het brandofferaltaar. Dat stond in de voorhof. Daar werden bloedige offers gebracht. Bloedige offers, dat wil zeggen, dat zijn dieren die werden gedood. Die werden in stukken gelegd op het altaar en het werd verbrand met vuur. En dan dat andere altaar wat in het heilige stond, wat eigenlijk afgesloten terrein was voor de Israëliet. Alleen de priester mocht en moest erin gaan. En daar werd reukwerk gebracht. Wierook, stofjes die lekker ruiken. Misschien bent u wel eens in een katholieke kerk geweest en dan wil het wel eens ruiken naar wierook die in zo'n houder wordt verbrand. En dat geeft een bepaalde geur. Dat is het reukwerk wat voor God gebracht werd. En als je nou wilt weten wat deze twee betekenen, dan zou je eigenlijk heel simpel kunnen zeggen dat het brandofferaltaar een beeld is van onze gekruisigde heiland. Het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus Christus voor onze zonden verzoening heeft gedaan. We hebben het in de symboliek van dat altaar gezien. We hebben het ook gezien in de symboliek van de offers die op het altaar gebracht werden. Ons offer is gebracht door Jezus Christus en dat vormt de basis voor onze gemeenschap met God. De verzoening die wij in God hebben gevonden. Dat andere altaar, het reukofferaltaar, heeft eigenlijk te maken met een opgestane heiland. Dat bevond zich in het heiligdom. En Hebreeën zegt dat het heilige een beeld is van de hemel zelf. Dat brandofferaltaar stond in de voorhof. Dat was de dienst van de Heer Jezus op aarde toen hij op het kruis zijn leven gaf voor u en mij. Maar dat reukwerk is ook goud, dat spreekt van de hemel. Dat is de dienst van de opgestane heiland Jezus Christus, die hij nu in de hemel voor u en voor mij uitoefent. En als ik het heel simpel zeg, dat is als wij tot God naderen, dat hij onze aanbidding overneemt en onze lof overneemt en zelf als de grote hoge priester namens ons aan God aanbiedt. Ik zei u dat het reukofferaltaar eigenlijk het laatste is wat wij zullen bereiken. En dan denkt u van ja, maar dan zijn we toch een beetje blijven steken. Want dat reukwerkaltaar staat nog in het heilige. En er is nog een vertrek achter. Eigenlijk moeten we daar naartoe komen, tenminste dat zou je willen. Zo dicht mogelijk bij God als maar kan. Het aardige is dat het reukwerkaltaar eigenlijk in het heilige de heilige staat. Alleen omdat het de Israëlieten en de priesters verboden was in het Oude Testament om tot God te naderen, is het eigenlijk in de tabernakel nog maar eventjes in het heilige neergezet. Maar eigenlijk hoort het in het heilige der heiligen. Dat kan ik ook aantonen. Er staat in Exodus 30, staat er dat het reukwerkaltaar pal voor het voorhangsel gezet moest worden. Zo ver mogelijk voor dat gordijn. Hier ziet u dat altaar staan en hier is dat gordijn en daarachter is het heilige der heiligen en daar staat de ark. En de context van Exodus 30, we hebben het gelezen, is dat God als het ware de mensen zo dicht mogelijk bij zich wil hebben, maar het was nog niet mogelijk voor mensen om zomaar altijd tot hem te naderen. Maar als u nou het Nieuwe Testament opslaat in Hebreeën 9 en als de schrijver van Hebreeën 9 een beschrijving geeft van de tabernakel, dan zegt hij heel wonderlijk: er was een heilige en in het heilige stond een kandelaar en er stond een tafel met toonbroden. En er was een heilige der heiligen en daar stond een ark en daar stond een reukofferaltaar. In Hebreeën wordt als het ware, nu de weg opengemaakt is naar God, wordt gezegd: nu komt dat reukofferaltaar daar te staan waar het eigenlijk thuis hoort. Het hoort in de aanwezigheid van de troon van God, want zo dicht wil God u en mij naar zich toe trekken. Reukwerk. Dit is zo'n priester. U ziet een priester met die rookwolken die uit die reukers komen, die op zo'n reuk, dat reukofferaltaar ziet u hier nog, dat wordt erop neergelegd en die rook stijgt op naar God. En eigenlijk is dat zo ontzettend belangrijk. Als u het Oude Testament leest, dan ziet u dat de aanwezigheid van God verbonden is met de twee altaren. Met het altaar buiten in de voorhof, waar dag en nacht offers gebracht werden. Elke ochtend een verplicht morgenoffer van een lam. Elke avond een verplicht avondoffer van een lam. En de verplichte offers, de rook die opstijgt van het reukofferaltaar. In Exodus 30, die twee versen, vers 6 en 7, wordt de aanwezigheid van God ook verbonden met het reukofferaltaar. God kan in de tabernakel zijn, hij kan spreken, omdat er rook opgaat aan God. En elke ochtend, als er een morgenoffer wordt gebracht in de voorhof, een dier, een lam wordt geofferd, wordt er ook reukwerk in het heiligdom ontstoken voor God. Gaat er een priester in en die brengt daar reukwerk. En elke avond als er in de voorhof een lam geofferd werd, nog los van al die vrijwillige offers, dit was gewoon een verplicht ochtend- en avondoffer, werd er ook reukwerk in het heilige gebracht. En dan ziet u bijvoorbeeld in 2 Kronieken 29, dat mag u thuis opzoeken, dat als de tempel wordt ingenomen, dan stopt het reukwerk. En omdat het reukwerk stopt, ontbrandt de toorn van God over Israël. Het reukwerkaltaar wordt weggenomen, brandofferaltaar wordt weggenomen, en dan staat er: zodat de toorn van God over zijn volk kwam. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij alleen maar tot God kunnen naderen zolang dat reukwerk opstijgt naar God. En dat reukwerk stijgt tot in eeuwigheid op, omdat wij een eeuwige hoge priester hebben die namens ons voor God optreedt. Wat betekent dat nou? Wat betekent nou dat reukwerk? Het betekent eigenlijk twee dingen als je in het Nieuwe Testament gaat. Het betekent gebed en het betekent aanbidding. Het reukwerk wat zo'n priester in rook doet opgaan, is eigenlijk een beeld van ons gebed wat wij aan God aanbieden en onze aanbidding die wij aan God aanbieden. Er zijn drie teksten in de Bijbel die reukwerk direct verbinden met gebed. Psalm 141 is de bekendste: laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan. Maar ook in Openbaring 5, daar vindt u die oudsten die zich neerbuigen en er worden de reukwerken gebracht voor de troon van God. En dan staat er het zinnetje bij: de reukwerken, dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat vindt u weer in Openbaring 8 terug. Gebed, wat wij brengen aan God, is als het ware een reukwerk voor God. Heeft u daar eens bij stilgestaan? Als u bidt, wat u eigenlijk doet, u gaat eigenlijk als zo'n oud-testamentische priester het heiligdom in en u komt voor de troon van God en u brengt God iets. U brengt God in dit geval een gebed met dingen die u bezighouden, met uw zorgen, met uw dank. En u legt dat voor hem neer en God vindt dat fijn. God vindt het fijn. Soms hebben we wel eens het gevoel dat als wij bidden, dat we met al onze problemen God lastig vallen. De Bijbel zegt: een gebed is als reukwerk. En reukwerk is tot eer van God. God vindt het fijn als wij met onze dingen die ons bezighouden, voor zijn troon komen en ze voor zijn aangezicht neerleggen. En David bidt dat ook: laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Als wij bidden, dan staan we als het ware als priesters bij dat gouden altaar in de hemel. En dan bieden we die rookwolken aan God. Heeft u alles zo naar uw eigen gebed gekeken? Dat is heel wat anders dan wij vaak bidden. Vaak zijn het automatische gebeden of hebben we niet zoveel tijd voor. Maar dat als u bidt, als ik bid, dat we eigenlijk priesters zijn die voor God verschijnen en God iets aanbieden. In dit geval alleen nog maar de dingen die ons bezighouden. U kunt nog een stapje verder gaan. Want er is nog een andere betekenis van reukwerk. Reukwerk is ook onze lof en onze dank en onze aanbidding. Het lofoffer wat wij brengen. En dan gaat het minder om ons en meer om God. Dan gaat het om de heerlijkheid van God zelf. Als wij zoals vanochtend voor de troon van God staan en niet in de eerste plaats hier zijn om aan God te vragen of hij ons morgen wil helpen bij ons werk, als we helpen in ons gezin en alle problemen en noemt u maar op waar we soms mee tobben, dat we die voor God brengen. Maar als we hier bij elkaar zijn om allereerst voor de Heer te verschijnen, tegen de Heer te zeggen, Heer, u bent zo fantastisch, u bent onze God en we zijn u dankbaar dat wij bij u horen, dat u ons naar u getrokken hebt en verbazen ons over uw liefde. We verbazen ons over de liefde van de Heer Jezus Christus. Dan belijden we de naam van de Heer Jezus Christus. En Hebreeën 13 zegt dat als wij dat doen, dan brengen wij God een lofoffer. Weet u, het is verplicht voor de Israëliet, voor het Israëlitische volk, om elke ochtend en elke avond reukwerk te brengen. Dan kan God bij zijn volk wonen. God kan alleen bij ons wonen, als ik het heel menselijk zeg, als wij dat reukwerk aan hem brengen. Met hem spreken, onze gebeden bij hem neerleggen, maar ook onze lof en dank, onze bewondering bij hem brengen. Er zijn een aantal voorbeelden van in de Bijbel. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Zacharias in het Nieuwe Testament, Lucas 1. De priester Zacharias, die oude man die aan de beurt was om op een bepaalde dag het reukwerk te brengen. Er waren heel veel priesters in het Nieuwe Testament. Die waren onderverdeeld in 24 priestersfamilies. Dat vindt u in het boek Kronieken. En Zacharias kwam uit de priesterfamilie, als ik me goed herinner, van Abia. En zo'n priesterfamilie werd elke week had een bepaalde priesterfamilie dienst om in de tempel priesterdienst te doen. Er waren zoveel priesters, die konden niet eens allemaal tegelijk daar zijn. Dus het was volgens een rooster, zoals wij ook roosters hebben voor allerlei dingen die in de gemeente moeten gebeuren. Dat vind je dus ook in de Bijbel terug, in Lucas 1. En Zacharias had dienst en het was aangewezen dat hij van de familie op die betreffende dag het avondoffer moest brengen. Het eind van de middag, het offer, het reukwerk moest brengen in het heilige. Dat is dan niet de tabernakel, maar is de tempel die er toen stond in Jeruzalem. En Zacharias ging daar binnen. En daar, toen hij met zijn reukwerk bezig was, toen verscheen die engel. En vindt u dat niet treffend? Want Zacharias en Elisabeth, die hadden jarenlang hun reukwerk aan God opgeofferd. Het gebed om een zoon. En God had dat nooit beantwoord. En nu stond deze Zacharias daar in die tempel, voor dat heiligdom, bij dat reukwerk. En nu komt dat antwoord van God. Nu komt die engel, als het ware Zacharias. Ik heb je gebed gehoord. Ik heb je reukwerk opgenomen. En je zult een zoon krijgen, Johannes de Doper. En zoals deze Zacharias in de tempel stond, en vele priesters in de tempel hebben gestaan om het reukwerk te offeren, zo zegt het Nieuwe Testament eigenlijk dat wij ook een priester hebben in het heiligdom in de hemel. De Heer Jezus Christus, onze hemelse hoge priester. Zoals Zacharias namens het volk tot God naderde en vervolgens weer naar buiten ging en de priesterlijke zegen op het volk mocht leggen, zo staat er in Hebreeën 7, en eigenlijk vanaf Hebreeën 5 tot en met 10, de halve Hebreeënbrief gaat erover, dat wij een hoge priester in de hemel hebben. De Heer Jezus Christus. Soms denken wij, ik heb het vaker gezegd, dat toen de Heer Jezus naar de hemel ging, het afgelopen was met zijn dienst. En dat hij in de hemel wacht tot hij ooit terugkomt op de laatste dag. En dat is eigenlijk om het maar heel weinig bij stilstaan wat er gebeurt. Weet u, de Heer Jezus is druk bezig in de hemel. Er staat aan het eind van het Markus-evangelie, als hij zijn discipelen uitstuurt, dat de Heer Jezus hen en ons vanuit de hemel dient. Dat staat daar. De Heer Jezus is helemaal niet gestopt met werken, niet gestopt met dienen. Hij is in de hemel en hij is hoge priester. Hij bedient het heiligdom, zegt Hebreeën 8. Hij doet al die dingen nu in de hemel in het echt, waar de tabernakel een beeld van was in het oude Israël. En hij is een volmaakte hoge priester. Hebreeën 7 zegt dat hij een eeuwig en onveranderlijk priesterschap heeft. De Hebreeënbrief is eigenlijk een uitleg van de tabernakeldienst. En heel specifiek van de grote verzoendag. De Heer Jezus is een eeuwige priester die dag en nacht het reukwerk opstijgt, laat opstijgen voor ons. Ik wil even meenemen naar het gebed van de Heer Jezus. De Heer Jezus vindt u in de Bijbel heel vaak biddend. Heel vaak vindt u de Heer Jezus biddend. Aan het begin van zijn dienst, voordat hij de discipelen gaat uitsturen, dan staat er dat hij een nacht in gebed doorbracht. En op verschillende plaatsen vindt u de Heer Jezus biddend. Tegen Petrus zegt de Heer Jezus, ik heb gebeden dat je geloof niet zal ophouden. De Heer Jezus bemiddelt voor zijn discipelen. Johannes 17, zo'n fantastisch gebed. Er staat in de Bijbel het hoge priesterlijk gebed boven. U kent het wel. Maar eigenlijk is het gebed van de Zoon van God aan de Vader zelf. Een gebed omdat de Zoon van God het uitspreekt, het al verhoord is en verhoord zal worden. Het is een gebed van de Heer Jezus. En zelfs op het kruis van Golgotha vindt u de Heer Jezus biddend. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Of in Jesaja 53, daar staat allemaal wat hij meegemaakt heeft. Daar staat het terwijl hij hun ongerechtigheid gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dat is de Heer Jezus in zijn leven op aarde biddend. Continu dat reukwerk opofferend aan God. En dan denkt u van nou is het afgelopen. En dan komt u Romeinen 8, vers 34. En dan staat, zegt Paulus, van laten we ons verblijden in de heiland die we hebben. Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Wat meer is, die voor ons is opgestaan. Wat meer is, die in de hemel is gaan zitten. Dan zou je denken, nu ben je er. En dan staat er nog één ding achter. Wat meer is, die ook voor ons bidt. Dat is de dienst van de hoge priester in de hemel. En eigenlijk vind je de dienst al in het Oude Testament met die priesters die dag en nacht namens het volk het reukwerk opofferen aan God. Dat is deel 1. Tweede gedeelte gaat over het naderen van God. Zal ik de gordijn even dicht doen? Is het handiger? Want wil jij dat even doen? Anders is het contrast zo laag en zijn de diers niet goed te zien. Het tweede gedeelte gaat over het naderen tot God. En ik heb u net al die pijl laten zien, van afstand zijn wij dichtbij gekomen. Wilt u weten waarom God u en mij geroepen heeft? Dan heeft God u en mij geroepen, eigenlijk, om daar in dat heiligdom te komen voor dat reukofferaltaar. Om daar te komen staan en om daar die reukwerken aan God te brengen. Wij hoeven in die zin geen bloedig offer te brengen. We hoeven niet voor onze zonde verzoening te doen. Dat is gebeurd door Jezus Christus. En wij kunnen wel terugdenken aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Maar gelukkig dat brandofferaltaar in de voorhof, dat heeft gebrand. En de rook van het offer van de Heer Jezus Christus is genoeg tot in alle eeuwigheid om u en mij tot God te brengen. Maar dat reukofferaltaar, dat moeten we als het ware, of het is een wens van het hart van God, dag en nacht brandend houden. Weet u, ik heb het vaker gezegd. Er staan maar een paar dingen in de Bijbel die God zoekt. En een van de weinige dingen die God zoekt, is dat de Vader mensen zoekt die hem aanbidden. De Vader zoekt mensen die als het ware de hemel ingaan en voor dat reukofferaltaar gaan staan. En daar met hun gebeden en hun lofzang en hun dank voor Gods troon verschijnen. Het reukwerk, ik wil even met u stilstaan nog bij waarom je nou dat reukwerk zult brengen. En er zijn hele mooie voorbeelden in. En daar wil ik een aantal voorbeelden en ook een aantal waarschuwingen bij u neerleggen. Allereerst, in Numeri 16 vindt u de opstand van Korach, Datan en Abiram beschreven. Die verhieven zich tegen het gezag van Mozes en het gezag van Aaron. En zeiden van waarom zijn jullie de leiders en waarom wij niet? En Korach is nog wel een hele hoge leviet, een hele hoge leviet. Een van de meest belangrijke levieten, de Korachieten, hadden hele bijzondere taken in het boek Numeri. Samen met de Merarieten en de Gersonieten, drie levietengeslachten. Maar dan komt er een plaag van God door het volk. Eerst verzwelgt de aarde Korach, Datan en Abiram. En vervolgens komt er een plaag van God. En vervolgens zegt Mozes tegen Aaron: snel Aaron, ga naar het heiligdom en pak het reukwerk. En ga naar buiten waar de plaag woedt in het volk Israël. En ga daar staan. En dat doet Aaron. Hij legt reukwerk op. En hij deed verzoening over het volk. En hij stond daar. En er staat er zo'n tekst in Numeri. En het is zo'n fantastische tekst. En hij stond tussen de doden en de levenden. En Aaron stond met zijn reukwerk. En die kant was de dood, had gewoed. En de andere kant had het leven, bleef in stand. En ik vind het zo'n fantastisch beeld. Onze hoge priester Aaron, die als het ware verschil maakt door zijn reukwerk, door het gebed van de Heer Jezus Christus. En ook door ons gebed maak je eigenlijk verschil. Een iets ander beeld in 2 Korinthe 2. Er is reuk ten dode en er is reuk ten leven. Reukwerk maakt verschil. Het maakt verschil voor God. Of wij als het ware voor God verschijnen onder die reuk, onder die kolom, die wolken die opstijgen door Aaron, die hij opoffert door Heer Jezus Christus. Of dat we zelf in onze eigen zonde en opstand blijven leven voor God. Andere voorbeelden. Ezra, Daniel. Ezra 9, niet zo'n heel bekend Bijbelboek, maar er is grote zonde in Israël. Het volk is teruggekeerd uit ballingschap en ze hebben de tempel voor een stukje herbouwd en vervolgens gaat het helemaal mis. Er is zonde. En moet u Ezra 9 thuis eens lezen. Het is een fantastisch gebed. Het is een gebed waarin Ezra zonden beleidt voor het volk. En dat doet hij, moet hij opletten, op het moment van het avondoffer. Op het moment dat het reukoffer had moeten klinken en het volk als het ware bezig is met al die dingen die niet naar Gods hart zijn, knielt Ezra neer. En hij bidt en hij beleidt en hij doet als het ware door het reukwerk van het gebed wat naar de hemel stijgt, verzoening voor het volk. Daniel 9, ook zo'n mooi hoofdstuk. Daniel die in de boeken kijkt en ziet van, hey, Heer, een paar jaar eerder nog, het is nog de ballingschap. En Daniel leest in Jeremia, 70 jaar zou de ballingschap duren en hij gaat bidden en hij gaat pleiten. En hij gaat ook verzoening doen voor het volk van God. Het zijn de twee grote verzoeningsgebeden, schuldbelijdenisgebeden in de Bijbel, Ezra 9 en Daniel 9. En dan staat het op het uur van het avondoffer, als de priester in de tempel die er niet meer was, eigenlijk naar binnen had moeten gaan om het reukwerk te brengen, op het uur van het avondoffer, als het ware God zegt tegen Daniel, ik heb jouw gebed aangenomen als mijn avondoffer. En dan stuurt hij een engel naar Daniel en die geeft hem een van de meest fantastische profetieën die er ooit in de Bijbel zijn gegeven. De profetie van de 70 jaarweken, de profetische kalender van de toekomst. Naderen tot God, hoe belangrijk het is om het reukwerk te brengen. Het is een paar keer misgegaan. Nadab en Abihu, zonen van Aaron, Leviticus 10, die wilden tot God naderen. Maar wel met hun eigen reukwerk. Ze namen ergens wat reukwerk vandaan en ze wilden de tempel ingaan. En er kwam vuur uit de hemel en het heeft hen verteerd. God zei, als je reukwerk wilt brengen, is dat zoals ik het bepaald heb. En dat is het reukwerk wat ik heb voorgeschreven. En als je de symboliek van de Bijbel, we komen er niet aan toe aan Exodus 30, die versen van het reukwerk te bespreken. Maar als u die verse bekijkt, dan ziet u dat het reukwerk ook te maken heeft met de Heer Jezus Christus. Wij kunnen alleen maar God behagen als wij bij hem komen in de heerlijkheid en het werk en de kracht en de persoon van de Heer Jezus Christus. Als we zelf denken, we zullen onze eigen mooie dingen bij elkaar rapen en we naderen tot de troon van God, we zullen onze eigen eredienst wel eens inrichten, dan wordt het net als Nadab en Abihu, dan eindigt het niks. Want God kan niet geëerd worden met de dingen die wij zelf gewerkt hebben. God wordt geëerd met dat wat hij in ons gewerkt heeft door de Heer Jezus Christus. En Korach, Datan en Abiram heb ik ook al genoemd. Dat waren mensen die zich verzetten tegen het priesterschap, het door God gekozen priesterschap. En dan staat er dat de aarde zich opende om hen te verzwelgen. En nog een voorbeeld, Uzzia. 2 Kronieken 26, dat was een koning van Israël en die was er niet tevreden mee dat hij koning was. Hij wilde ook priester zijn. Hij ging de tempel in En de priesters waarschuwden hem, doe het niet, Uzzia. En Uzzia deed het toch. En hij werd gestraft door God met melaatsheid. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat naderen tot God, moeilijk gezegd, geen sinecure is. Het is niet maar zoiets dat je eventjes tot God nadert. Want wie zijn wij om tot God te naderen? Je zou er bijna bang van worden. Als deze heilige God, opgesloten in dat heiligdom, met die grote rookwolken, alles met goud en heerlijkheid. Hoe durf je als mens tot deze God te naderen? Je zou er bijna bang van worden. Je zou er bijna bang van worden, denken van dan vergaat het ons als Uzzia. Of als Nadab en Abihu. Of als Korach en Datan en Abiram. Nee, gelukkig niet. Want die mensen die kwamen in hun eigen kracht. En in hun eigen kracht konden ze niet voor God staan. Maar als wij naderen, mogen we in de kracht van de Heer Jezus gaan. Dan mogen we als het ware achter de Heer Jezus Christus aan de Vader ingaan. In Hebreeën wordt gezegd om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Heeft de Heer Jezus geleden. Dat wil zoveel zeggen als om vele priesters, de zonen van het huis van Aaron zijn priesters, om vele priesters de heerlijkheid van de hemel in te leiden. Daarom is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Om u en mij de weg te openen naar God. En wij dan? Kunnen wij naderen? Ja, wij kunnen naderen. Ik wil u meenemen naar Jesaja 6. We gaan heel veel teksten langs en ik hoop dat u ze allemaal meeneemt en thuis nog eens naleest. Want we hebben geen gelegenheid om ze allemaal stuk voor stuk heel uitgebreid te bespreken. In het sterfjaar van koning Uzzia heeft Jesaja een visioen. In het sterfjaar van koning Uzzia, die koning die met melaatsheid was gestraft omdat hij behalve koning ook priester wilde zijn. Hij wilde naderen tot God en God had gezegd, ho, dat kan niet. Ik ben de hoogheilige. En in het sterfjaar van deze koning heeft misschien nog 10 of 15 jaar geleefd in afzondering, terwijl het koningschap door anderen werd overgenomen. En toen deze man stierf, in dat jaar had Jesaja dit visioen. En toen zag Jesaja de echte hemelse priesterkoning. En als we wat weten wie het is, in Johannes 12, vers 41 tot 42, staat dat Jesaja toen hij deze woorden uitsprak, de Heer Jezus zag zitten op de troon, de echte priesterkoning. En dan staat er dat Jesaja helemaal onder de indruk daarvan is. Hij valt op de grond. Hij had net 6 keer het WU over de zondaars in Israël uitgesproken. Hij heeft dat visioen van God en hij valt op de grond. Hij zegt, wee mij, ik ben een man onrein van lippen. En ik heb de koning gezien, de Heer van de heerlijkheid. Wie ben ik? En dan staat er dat er een seraf, zo'n engel die bij de troon van God is, een kooltje nam van het altaar. Waarschijnlijk is dit het gouden reukofferaltaar, in beeld gezien in de hemel. En hij vliegt ermee naar Jesaja en hij raakt met het kooltje zijn lippen aan. En hij zegt, nu zijn je zonden verzoend en je ongerechtigheid is geweken. Weet u, het is niet zo dat wij in eigen kracht tot God kunnen naderen. Dat zal nooit lukken. Maar God heeft onze zonden verzoend en ons geschikt gemaakt om ons de hemel te laten binnengaan. Het verhaal van Jesaja is daar een voorbeeld van. En dan leest u in het Nieuwe Testament in Openbaring 1 die lofzang van Johannes, de balling op het eiland Patmos. En voordat hij zijn boek met zijn profetieën zal opschrijven, heeft hij lofzang in Openbaring 1. En dan roept Johannes het uit. Hij heeft helemaal niks meer. Hij is oud, hij is verlaten, hij is alleen, hij is ballingschap op een plek waar je niet wil zijn, op het eiland Patmos. En Johannes is tevreden. Hij zegt, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, de Heer Jezus Christus, het kooltje van Jesaja, die ons in staat heeft gesteld om los te komen van wat we zelf zijn, heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Ziet u het? De Heer Jezus is priesterkoning. Uzzia mocht het niet, maar wij zijn gemaakt tot koningen en tot priesters. Wij zijn wel door de Heer Jezus tot priesterkoningen gemaakt die in de hemel mogen ingaan. Die tot het gouden reukofferaltaar mogen naderen. Kom aan het eind. En ik wil nu het allermooiste hebben voor het allerlaatst bewaard. En dat is een tekst uit Openbaring 8. Het is een beetje een lange tekst. Ik hoop dat u mee wilt lezen. Midden in de geschiedenis van al die oordelen die over de aarde komen. De 7 zegels van de boekrol zijn geopend. Dan gebeurt iets heel bijzonders. Er staat, en toen het lam het 7e zegel opende, kwam er een stilte in de hemel een 30 minuten lang. Moet u zich op laten inwerken. Johannes is in de hemel, hij ziet het allemaal wat er gebeurt. En die zegels die geopend worden en er gebeurt van alles op de aarde dan. En dan komt de stilte in de hemel. Stilte waarvan? Van gezang of geroezemoes, we weten het eigenlijk niet. Maar het valt op dat er stilte komt in de hemel. En niet zomaar even stilte, maar een stilte van een half uur lang. Er is stilte in de hemel. En toen gebeurde er wat. Toen zag Johannes de zeven engelen die voor God staan. Zeven aartsengelen, niet zomaar engelen, maar de zeven engelen die voor God staan. Zeven engelen die heel in het bijzonder verbonden zijn met de troon van God. En die zeven engelen krijgen zeven trompetten. En dan komt het. Dan komt het. Toen kwam er een andere engel met een gouden wierookvat die bij het altaar ging staan. Weet u wie de andere engel in het boek Openbaring is? Dat is de Heer Jezus. Hij komt een keer of drie of vier voor in het boek Openbaring. Zoekt u ze maar op thuis. De andere engel is een benaming voor de Heer Jezus Christus. En toen kwam de Heer Jezus Christus met een gouden wierookvat bij het altaar. Ging hij staan. En dan staat er, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. Ziet u het? De Heer Jezus staat voor de troon. En dan komen die gebeden als het ware van de aarde, die reukwerken van de aarde, die stijgen op. En wat doet die engel dan, wat doet de Heer Jezus dan? Hij pakt die reukwerken, die gebeden die wij bidden, die neemt hij op. Hij verbindt er het wierook van zijn eigen heerlijkheid mee en hij offert het samen op aan God. Ik vind het zo fantastisch. Dat is de dienst van de hoge priester, die onze gebeden als het ware overneemt en ze aan God opoffert, alsof ze van hemzelf zijn. En het rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En dan gaat het verder. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbevingen. Voordat de Heer Jezus de aarde gaat oordelen, stelt hij als het ware eerst uw en mijn gebed veilig. Hij neemt het zelf over. Hij neemt het zelf over en hij biedt het aan God. Hij biedt het aan God en daar in de hemel. Je kunt Johannes als het ware daar zien staan vol bewondering. Wat er in de hemel gebeurt, die stilte. En dan die machtige engelen daar verschijnen met die zeven bazuinen. Die vervolgens zeven keer zullen bazuinen. En iedereen wacht totdat eerst de Heer Jezus de gebeden van degene die op aarde zijn heeft verzameld. En ze aan God heeft aangeboden. Ik hou het heel vaak vast als ik bid en ook niet weet wat ik mag bidden of moet bidden, dat de Heer Jezus het wel weet. En mijn gebed persoonlijk overneemt en het bij de Vader neerlegt. De psalmist die zegt, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heren. Mijn ziel verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Toen ik vroeger in de kerk zat, werd deze psalm vaak gezongen. Dan stelde ik me zo voor dat daar een altaar was en dat daar een musje was en dat een nestje gebouwd in het altaar. Nou, dat zal het ongetwijfeld niet geweest zijn. De priesters zullen dat weggejaagd hebben. De psalmist bedoelt als het ware te zeggen, zoals je een musje een veilig nest hebt, zo heb ik voor mezelf ook een veilig plekje gevonden. En Heere God, dat veilige plekje, dat is in uw voorhoven, dat is bij uw altaren, bij allebei de altaren. Bij het brandofferaltaar, mag ik het zo zeggen, het veilige plekje wat we gevonden hebben aan de voet van Golgotha. Als we daar de Heer Jezus voor onze zonden zien sterven, dan we alleen maar kunnen zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Als we het gebed horen uit zijn mond, Vader vergeef het hun. Dan heeft u ook mijn zonden vergeven, uw zonden vergeven. Een veilig plekje aan de voet van Golgotha. En het andere veilige plekje is het veilige plekje in de hemel, in het heiligdom. Mensen kunnen je alles afnemen. Ze kunnen je bezit afnemen. Ze kunnen je gezondheid afnemen. Ze kunnen je vrijheid afnemen, zoals Johannes op Patmos. Maar wat ze Johannes nooit hebben kunnen afnemen, en u en mij ook niet hebben kunnen afnemen, en nooit zullen kunnen afnemen, is het veilige plekje in de hemel, aan het altaar, voor de troon van God, waar we met God kunnen spreken, waar we God kunnen bewonderen, en waar hij ons wil zegenen. Amen.